onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we 10e vers van Psalm 33. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. En wat er verder volgt uit de 10e vers van Psalm 33. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zullen wij zingen het eerste vers van Psalm 46. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 46e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis vervolgens, zal u gelezen worden uit het boek Esther, daarvan het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 9. We noemen nu Esther 3, de versen 1 tot en met 9.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Deze geschiedenissen maakte de koning Ahasveros Haman groot, de zoon van Amedatha, de Agagiet. En hij verhoogde hem en hij zette zijn stoel boven al de vorsten die bij hem waren. En al de knechten des konings die in de poort des konings waren, neigden en bogen zich neder voor Haman. Want de koning had al zo van hem bevolen. Maar Mordechai neigde zich niet en boog zich niet neder. Toen zeiden de knechten des konings, die in de poort des konings waren, tot Mordechai: waarom overtreedt gij des konings gebod? Het geschiedde nu, toen zij dit van dag tot hem zeiden, en hij naar hen niet hoorde, zo gaven zij het Haman te kennen, opdat zij zagen of de woorden van Mordechai bestaan zouden. Want hij had hun te kennen gegeven dat hij een Jood was. Toen Haman zag dat Mordechai zich niet neigde, noch zich voor hem nederboog, zo werd Haman vervuld met grimmigheid. Doch hij verachtte in zijn ogen dat hij aan Mordechai alleen de hand zou slaan. Want men had hem het volk van Mordechai aangewezen. Maar Haman zocht al de Joden die in het ganse koninkrijk van Ahasveros waren, namelijk het volk van Mordechai, te verdelgen. In de eerste maand, deze is de maand Nisan, in het 12e jaar van de koning Ahasveros wierp men het pur, dat is het lot, voor Hamans aangezicht. Van dag tot dag en van maand tot maand, tot de 12e maand toe, dezelfde is de maand Adar. Want Haman had tot de koning Ahasveros gezegd, er is één volk, verstrooid en verdeeld onder de volken in al de landschappen uw koninkrijks. En hun wetten zijn verscheiden van de wetten aller volken. Ook doen zij des koningswetten niet. Daarom is het de koning niet oorbaar en te laten blijven. Indien het de koning goed dunkt, laat er geschreven worden dat men hen verdoe. Zo zal ik 10.000 talenten zilver opwegen in de handen dergenen die het werk doen, om in des konings schatten te brengen.
De tekst voor vanmiddag is het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. Gaan we nu eerst over tot lezing van het formulier ter bediening van het sacrament van de heilige doop. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks, als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heilige wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser ziele, van ganse gemoede en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonden blijven liggen. Overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende, Genesis 17, vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus, Handelingen 2, vers 39, met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Markus 10, vers 16. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat hij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één ene God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de doopouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is. om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn. En daarom, als lidmaten van zijn gemeente, behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijken geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij die belooft en voor u neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vaderpost, moederpost? Geliefde ouders, de Heere heeft opnieuw wonderen gedaan bij u. Een derde pand werd aan jullie zorgen toebetrouwd. Dat is een voorrecht, ook een grote verantwoordelijkheid. De Heere zal eenmaal rekenschap vragen hoe wij onze kinderen opgevoed hebben. En als we dan kijken naar onszelf, dan missen we alles. Maar op het gebed wil de Heere geven wat wij nodig hebben. En hij zegt het zelf in zijn woord. Daar hebben wij gisteren ook bij stilgestaan op de doopzitting. Dat hij voortgaat met het werken van wonderen. Want het is gelezen uit het formulier. Ook de kleine Alicia is in zonde ontvangen en geboren. Maar de Heere is de Almachtige. Staat aan het begin van het gebed in het doopformulier. O Almachtige, eeuwige God. En nu hoop ik dat jullie en dat alle ouders in ons midden de vinger mogen leggen bij de almacht van God. Als God spreekt, dan is het er. Als hij gebiedt, dan staat het er. Hij maakt van gewillige slaven van de zonde gewillige dienaren van hemzelf. En dat wonder hebben wij allemaal nodig, vaders en moeders, kinderen, of wie we ook zijn, in welke positie we ook verkeren, dat wonder van de levendmaking. Want als het wonder van de wedergeboorte plaatsvindt, dan word je van een onderdaan van de duivel een onderdaan van God. En dan zal de Heere zorgen. En dat is toch het allerrijkste. Als de Heere voor onze kinderen zorgt. En daarom bid dat de Heere dat wonder zou werken tot eer van zijn naam. Dat jullie kinderen en dat de kinderen van de gemeente een nieuw hart mogen krijgen om met liefde de Heere te mogen dienen. Zijn gunst, zijn onderwijs, zijn bescherming te mogen ervaren. Wat er ook gaat gebeuren in onze tijd. En eenmaal de volmaakte, eeuwige heerlijkheid ten deel zullen vallen. Zingen we nu Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid nemen, kan ik aan maar eeuwig zijn verbond gedenken. En na de bediening van het sacrament van de Heilige Doop zullen we staande zingen, derde vers van Psalm 134, dat zeer een zegen op u daal. Alicia Post, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij van Psalm 68, het eerste vers, de Heere zal opstaan tot de strijd, en het elfde vers, gewis hoe hoog de nood mag gaan, de versen 1 en 11 van Psalm 68. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Thank you. Geliefde gemeente, sinds de zondeval is er een strijd gaande op aarde. De strijd tussen God en de duivel. Kaïn sloeg Abel dood. Daar hebt u iets van, die strijd. Maar Abel had een nieuw hart en mocht ingaan in eeuwige heerlijkheid. Op Golgotha heeft Christus de strijd gewonnen, zouden we kunnen zeggen. De kop van de slang vermorzeld. Hebben we daarvan gezongen uit Psalm 68. Die versen die we zongen geven moed. Want de Heer is de grote overwinnaar op al zijn vijanden. En nu is het de grote vraag, geliefde gemeente. Aan welke zijde sta ik? Staat u? Sta jij? Hoe is het met onze kinderen? Staan we nog aan de kant van die verslagen vijand, de duivel? Of mogen we door genade staan aan de zijde van God? Dan is het goed en dan komt het goed. Iets van die strijd tussen God en de duivel zien we ook in Esther 3. We schrijven boven onze tekst Haman en Mordechai. Met de hulp des Heren onder inwachting van zijn zegen willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats aanbidding. Ten tweede weigering. En ten derde verdelging. Haman en Mordechai, in de eerste plaats aanbidding. Ten tweede weigering en ten derde verdelging, aanbidding. Haman moet aanbeden worden. Er staat, na deze geschiedenissen maakte de koning Ahasveros Haman groot, de zoon van Hamedata, de Agagiet, en hij verhoogde hem en hij zette zijn stoel boven al de vorsten die bij hem waren. Na deze geschiedenissen. Wat zou je kunnen verwachten, jongens en meisjes? Zouden wij niet kunnen verwachten dat Mordechai een hoge positie zou krijgen? Er staat immers na deze geschiedenissen, wat was er gebeurd? Mordechai had een samenzwering ontdekt tegen de koning. Dat ook gezegd tegen Esther. En Esther had het de koning weer gezegd. En dan zou je toch verwachten dat Mordechai beloond zou worden. Dat hij een hele belangrijke plaats in Perzië zou gaan innemen. Maar dat zal pas op Gods tijd gebeuren. Daarin zien we, geliefde gemeente, dat de Heere regeert. Hier wordt een hoge plaats aan Haman gegeven. En Haman is een afstammeling van Amalek. En Amalek is de kleinzoon van Esau. Dan zien we ook alweer bepaalde lijnen lopen. Esau tegenover Jacob. De nakomelingen van Jacob, de Joden, tegenover de Amalekieten. De zoon van Hamedata, de Agagiet, zo staat er. En Agagiet, dat betekent dat hij behoorde tot het koningshuis van Amalek. Agag was de aanduiding van koningen, de titel die koningen droegen bij de Amalekieten, net als de farao in Egypte. En nu lezen we meer dan eens in de Bijbel dat Amalek ten onder gebracht zou worden. We lezen dat al in het boek Exodus, dat het aan Mozes wordt bekendgemaakt. En ook later in de zegeningen die Biljam moet uitspreken, komt uit dat Amalek ten onder zou gaan. En wat de Heere zegt, dat gebeurt ook. In de tijd van Saul is er strijd geleverd met Amalek. Heel veel Amalekieten zijn er toen omgebracht. En de koning Agag, zoals hij daar dan genoemd wordt, de titel immers die de koning droeg, werd door Saul eerst nog gespaard. Maar dan komt Samuel. En Samuel houdt Agag aan stukken met het zwaard. Het oordeel van God over de vijanden. Wat hadden die Amalekieten immers gedaan? Toen Israël door de woestijn trok, hadden zij Israël achter in het leger aangevallen en daar bevonden zich de vrouwen en de kinderen. Een laffe aanval, zouden we kunnen zeggen. En het oordeel is gekomen. Dat is een waarschuwing voor ons. Als wij nog vijanden van God zijn, en dat kan, want zo komen we op deze wereld, dan liggen we onder de toren van God. Daarom is het zo nodig, geliefde gemeente, dat we een gewillige onderdaan van God worden. Dat we met de liefde van ons hart hem gaan dienen. Daar wil de Heer om gebeden zijn, dat hij die liefde uitstort in het hart. Hij wil dat we bidden voor onszelf en hij wil dat wij bidden voor onze kinderen, voor ons nageslacht. Heere, uw koninkrijk komen. Dat mijn kinderen, dat mijn kleinkinderen u de Heere mogen dienen. Met hun gans hart, met hun ganse ziel, met al hun vermogens. Zoals ook uit het doopsformulier is voorgelezen. Dat is ware grootheid. De Heere te mogen dienen. Een wonder dat de Heere wil werken ook in onze tijd. Haman, hij krijgt een hoge positie van de koning. De zoon van de koning was onderkoning en Haman kunnen we vergelijken met onze premier Rutte bijvoorbeeld. Premier, eerste minister, werd hij in Perzië. Hij deelde in de gunst van de koning. Maar jullie weten ook wel, jongens en meisjes, wat er uiteindelijk met Haman gebeurd is. Hoe is hij aan het einde van zijn leven gekomen? Hij is aan de gal gehangen, in ongenade gevallen bij de koning. En dan mogen we als een hele grote tegenstelling denken aan de echte koning der koningen. Ahasveros liet zich zo noemen. Maar God is de echte koning der koningen. En als we in zijn gunst mogen delen, dan zal dat nooit meer ongedaan gemaakt worden. Ja, daar kunnen Gods gunstgenoten wel eens bang van zijn, dat de Heere dat zou doen. Hoe komt dat? Als zij zondigen, als ze toegeven, als ze tegen hun geweten ingaan, als ze dingen doen waarvan ze heel goed weten dat de Heere dat verboden heeft, en dingen nalaten die de Heere geboden heeft. Slordigheid. Dan gaat het geestelijke leven kwijnen. Dan wordt het benauwd en bang van binnen. Dan wordt het waar. Het zou rechtvaardig zijn als de Heere de handen van mij zou aftrekken. Maar weten we het nog van vorige zondag? Dat we verzen gezongen bij Psalm 103. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden, hij straft ons maar naar onze zonden niet. Christus is gestraft. Hooguit krijgen Gods kinderen een liefdevolle kastijding. Dat is ook bij de opvoeding van kinderen zo, de gewone opvoeding. Als kinderen niet luisteren willen, dan hebben ze soms straf nodig. Niet omdat vader en moeder graag straffen, maar om ze bij het kwade vandaan te halen en te brengen tot het goede. Dat is de bedoeling. Helemaal niet om lastig voor hen te zijn, maar juist met het oog op hun welzijn. En zo komt de Heere ook met tuchtigingen in het leven als het door eigen schuld donker is geworden. Dan wordt het soms heel erg moeilijk. Maar de Heere laat daar niet in omkomen. Want uit die moeite, uit die diepten laat de Heere roepen tot hem. In de overtuiging dat er bij hem veel genade en veel vergeving is. En is dat nu geen wonder van Gods liefde en van Gods trouw? Dat je bij de Heere nooit in ongenade kunt vallen als de Heilige Geest is komen wonen in hart en leven. En dat belooft de Heer bij de doop. Dat hij wil wonen in zondige harten. Dat we daar dan om vragen en smeken mogen, Heer, doe dat tot eer en verheerlijking van uw naam. Haman, een hoge positie gekregen. En hij moet aanbeden worden. En al de knechten des konings, die in de poort des konings waren, neigden en bogen zich neder voor Haman, want de koning had al zo van hem bevolen. Het was dus een wet van de koning. En naar die wet moest je luisteren. Als je dat niet deed, kon het wel eens heel gevaarlijk zijn. Dacht u en dachten jullie dat nu al die mensen gewillig en uit overtuiging en met liefde de knieën gebogen hebben voor Haman? Denk het niet. Er zullen er ook wel geweest zijn die eigenlijk jaloers waren. Had ik die plaats maar gekregen? Ik had er toch eigenlijk wel recht op. Ik heb toch ook veel voor de koning gedaan. Buigen voor Haman. En Haman voelde zich daardoor gestreeld. Aanbidden. Dat buigen, dat betekent op de knieën. Je neus op de grond. Net zoals de islamieten bidden als ze vrijdags naar hun heiligdom gaan, naar de moskee. Dan liggen ze daar. Wel, die godsdienstige verering moest aan Haman betoond worden. En dan kunnen we begrijpen dat Mordechai dat niet deed. Dat is onze tweede gedachte. Weigering. Maar Mordechai neigde zich niet, nog boog zich neder. Hij bleef staan. En wat is daar nou de achtergrond van? U kunt dat nalezen in de kanttekeningen. En u zou wat er kunnen nalezen in het apocryfe geschrift Esther. Daar staat er beschreven in het 13e hoofdstuk, de verzen 12 tot en met 14. En nu is dat apocryfe geschrift niet gelijk aan de Bijbel, maar het zou heel goed kunnen zijn dat hier precies verteld wordt waarom Mordechai niet voor Haman boog. Dat was geen koppigheid. Dat was geen burgerlijke ongehoorzaamheid, om het zomaar eens te zeggen. Dat was geen gebrek aan eerbied voor de koning en voor zijn wet. En een gebrek aan eerbied voor Haman. Mordechai die voelde in zijn hart. Zo mag God alleen aanbeden worden. Afgodische verering mag niet aan Haman gegeven worden. En dat geldt altijd. De Heere mag alleen aanbeden worden. Mensen mogen niet aanbeden worden. Gebeurt wel eens vandaag. Als het over de grote voetballers gaat, die worden soms godenzonen genoemd. Nou, dat is nou precies wat er ook gebeurde in Perzië. De koning van Perzië werd beschouwd als een godheid. De godheid die in het lichaam van die koning woonde. En iets van die godheid straalt nu ook af op Haman, die zo'n hoge positie heeft gekregen. En Mordechai, hij weigert mee te doen aan het buigen voor Haman. En dan klinkt er ook nog in mee dat Haman behoorde tot het volk van Amalek. Hij behoorde tot het koninklijk huis zelfs van Amalek en Agagiet. En de haat tussen Israël en Amalek was groot. Ik heb er al iets van gezegd, de strijd tegen Amalek. En dat de Heer had gezegd dat dat Amalek van de aardbodem verdelgd zou worden. Dus dat alles bij elkaar genomen zorgde ervoor dat Mordechai niet voor Haman boog. En dan lezen we in vers 3. Toen zeiden de knechten van de koning, die in de poort des konings waren, tot Mordechai: waarom overtreedt gij het gebod van de koning? Dat is gevaarlijk. Daar klonk eigenlijk een waarschuwing in door. En dat geldde eeuwen door. Als je niet doet wat een regering van je vraagt, dan kan het gevaarlijk worden. Er zijn landen, jongens en meisjes, waar je niet naar de kerk mag gaan. Waar je geen Bijbel mag hebben. En als zo'n godenvijandige regering het in de gaten krijgt dat je een christen bent, dan word je gearresteerd. Dan word je opgesloten. Vervolging en verdrukking. En we weten niet wat we nog mee gaan maken. Dominee Kort dreigde toch ook voor de rechter te moeten verschijnen, omdat hij inging tegen de algemeen aanvaarde standpunten van deze tijd. Hij waarschuwde tegen de zonde. En ook een politica in Finland heeft met de rechter te maken gekregen, omdat zij wees op de inhoud van Gods woord als het gaat om de verhouding van man en vrouw. En als we de ontwikkelingen zien, is het echt wel benauwend. Het is misschien niet zo'n grote groep, maar toch een sterke pressiegroep die eigenlijk het Bijbelse denken in de hoek wil drukken. Je moet anders denken vandaag aan de dag. Je moet veel ruimer zijn in je opvattingen. God heeft Adam en Eva geschapen om samen te zijn, om met elkaar te leven. Maar vandaag aan de dag zou het ook heel anders mogen, heel andere verbintenissen zouden ook mogelijk moeten zijn, en ze zijn al mogelijk gemaakt in Nederland. En als het gaat over jongetjes en meisjes, nou, we hebben er veel van kunnen lezen in de krant. God heeft maar twee geslachten geschapen. En dan zeg ik niet dat er geen zorgen kunnen zijn. En ik zeg ook niet dat er geen sprake kan zijn van kruisdragen. Maar we zullen toch in deze tijd uit moeten komen voor de beginselen van Gods woord. Mordechai. Misschien was hij best in bepaalde zaken meegegaan met de wereld in die tijd. Maar hier is een grens. Geen aanbidding van Haman. Vers 4. Het geschiedde nu, toen zij dit van dag tot hem zeiden en hij naar hen niet hoorde, zo gaven zij het Haman te kennen, opdat zij zagen of de woorden van Mordechai bestaan zouden, want hij had hen te kennen gegeven dat hij een Jood was. Weten we het nog? Hij had tegen Esther gezegd, zwijg erover, dat kan gevaarlijk zijn. En nu moest en mocht hij zelf belijden dat hij behoorde tot het volk van de Joden. We zien iets soortgelijks bij Nicodemus. Die kwam eerst 's nachts tot de Heer Jezus. En later wordt hij een dagdiscipel, zouden we kunnen zeggen. Want als de Heer Jezus gestorven is, dan gaat hij samen met Jozef van Arimathea de begrafenis verzorgen. Van een nachtdiscipel een dagdiscipel geworden. Wat zullen onze collega's er morgen van merken dat we in de kerk zijn geweest? Wat zullen onze studiegenoten ervan merken? En als we het land ingaan, dan kom je toch heel veel mensen tegen die nergens aan doen, zoals we dat zeggen. Zullen we proberen onder biddend opzien tot de Heere, goed van de Heere en zijn dienst te spreken, aan te moedigen, de wereld te verlaten en de Heere te dienen? Moet gemerkt worden in dagelijkse leven dat we in de kerk zijn geweest. Als er niks van te merken is, dan deugt het niet, geliefde gemeente. En dan lezen we in vers 5. Toen Haman zag dat Mordechai zich niet neigde, noch zich voor hem nederboog, zo werd Haman vervuld met grimmigheid. Die Haman was zo groot niet. Hij kon het niet eens hebben dat er één man niet neerboog. Dat is toch wat? Dan ben je toch heel erg klein, of niet? Vervuld met grimmigheid. Daartegenover staat, en dat is uiteraard heel iets anders, dat we vervuld moeten worden met de Heilige Geest. De werking van Gods geest. Van nature hebben wij dezelfde neigingen als deze Haman. We weten dat misschien beter te verbergen, maar tot alle zonde, tot alle kwaad geneigd. En gelukkig als er allemaal niet uitkomt. Maar we hebben allemaal nodig de vervulling met Gods geest, die in al de waarheid leidt. Liefde werkt tot God en ook liefde tot zijn wetten. Doch, dan lezen wij van Haman, doch, hij verachtte in zijn ogen dat hij aan Mordechai alleen de hand zou slaan, want men had hem het volk van Mordechai aangewezen. Maar Haman zocht al de Joden die in het ganse koninkrijk van Ahasveros waren, het volk van Mordechai te verdelgen. Dat is onze laatste gedachte. Verdelgen. Er zal een plan gemaakt worden, een wet gemaakt worden, dat alle Joden omgebracht moeten worden. De Satan schiet ook nu zijn pijlen af op het werk van God. En dan wil de Heere spreken door zijn woord en geest. Ook spreken door datgene wat wij gaan zingen. Uit het 9e vers van Psalm 33. Dat besluit met deze woorden. Hij, dat is de Heere, geducht in macht, slaat elk gunstig gade die op zijn genade in benauwdheid wacht. Het 9e vers van Psalm 33.
Thank you.
Alle Joden moeten verdelgd worden. Dat leefde in het hart van Haman. En zo zien we dat Haman een instrument is in de handen van de duivel. Die heeft het voorzien op het werk van God. Die heeft geprobeerd het volk van de Joden in Egypte om te doen komen. Maar het werd door de Heere verlost. Ook in de woestijn is dat volk niet omgekomen, door de Heere bewaard, gespijzigd, gelaafd, verzorgd, ingebracht in Kanaan. De vijanden hebben dat volk niet kunnen overwinnen. En ook nu dat machtige Perzische Rijk ook in Kanaan te vinden was, ook Kanaan was onderworpen aan dat Rijk, ook nu zal de duivel het niet winnen. Hij probeert het wel. Want wat zit erachter, jongens en meisjes? Heb je het onthouden? Het gaat ten diepste om de geboorte van Christus. En als Christus niet geboren zou worden, dan zou er geen zaligheid zijn. Wel, als nu al die Joden heel dat machtige Perzische Rijk omgebracht zouden zijn, dan zouden er geen Joden meer over zijn, ook niet in Kanaan. En dat is nou de bedoeling van de duivel. Hij gunt aan God niet één onderdaan. Hij wil al zijn onderdanen vasthouden. Onderschat de duivel niet, geliefde gemeente. Ook nu heeft hij heel veel pijlen op zijn boog. De vijandschap, het onbegrip neemt toe. De kerk wordt almee naar de rand van de samenleving geduwd. Het wordt eigenlijk als onverdraaglijk gezien als je bijbelse beginselen gaat uitdragen. Als je dan al andere gedachten hebt, dan moet het maar tot de privésfeer beperkt blijven. Achter de voordeur, zoals we dat zeggen. Maar dat kan niet. Juist als je echt een christen bent, als je de werking van de Heilige Geest mag kennen in je hart, dan is het toch je verlangen om ook op het werk, in de studie of waar dan ook, te laten merken wie je dient, wie je gehoorzaamt en waartegen je strijdt. En dan komt het helaas voor, als je bepaalde kerkmensen spreekt, dat ze heel veel begrip hebben voor hedendaagse onbijbelse standpunten. Zoals in de Bijbel staat, zo kan het vandaag toch niet meer. We leven toch in een andere tijd. Waarom zou er alleen een verbintenis kunnen zijn tussen man en vrouw? En waarom zou dat beperkt moeten zijn tot één man en één vrouw? Het is echt heel zorgwekkend wat er naar voren wordt gebracht. En ook heel verontrustend als daar begrip voor is. Gods woord dient richtsnoer te zijn. Ook in onze standpuntbepaling naar buiten. Als je met onbijbelse gedachten te maken krijgt, om dan met de liefde van het hart bidden tot God dat te mogen weerleggen. Haman, de duivel ten diepste, die wil al de Joden verdelgen. Het zal niet lukken. De Heere waakt over dat volk. Want de Heere leidt alles heen naar de geboorte van Christus. Hij regeert, niet koning Ahasveros, niet zijn zoon die onderkoning was, en ook niet Haman die eerste minister was. De Heere regeert. En dat blijkt al direct als ze een datum willen prikken om dat volk van de Joden te verdelgen. In de eerste maand, deze is de maand Nisan, in het 12e jaar des konings Ahasveros wierp men het pur. Dat is het lot. En dan komen ze terecht in de 12e maand. Wat staat er in de Bijbel? Het lot wordt in de schoot geworpen, maar het hele beleid daarvan is van de Heere. Dus de Heere bestuurt hier het lot en maakt het zo dat het nog bijna een jaar zal duren voordat men zal trachten het volk van de Joden uit te roeien, te verdelgen. En dan lezen we in vers 8. Maar Haman had tot koning Ahasveros gezegd: daar is een volk verstrooid en verdeeld onder de volkeren in al de landschappen van uw koninkrijk. Een volk verstrooid en verdeeld. Zou dat volk nou gevaarlijk kunnen zijn? En dat is vandaag nog zo. Gods kerk wordt toegebracht uit alle landen en uit alle volkeren. En juist als je echt de Heere mag dienen, dan weegt toch ook het gebod: eert uw vader en uw moeder. Eerbied en ontzag voor de overheid. Maar daar is een grens. En wat is die grens, jongens en meisjes? Als de regering iets vraagt wat tegen Gods woord ingaat. Roomse regeringen zijn er wel geweest. Denk aan de 80-jarige oorlog, Philips II van Spanje. Die wilde dat je alles zou geloven wat er door de Roomse kerk naar voren wordt gebracht. Ook in Maria geloven bijvoorbeeld dat zij een heel belangrijke plaats inneemt als het gaat om zalig worden. En dat moet uiteraard verworpen worden. Aan God meer gehoorzaam zijn dan aan de mensen. Het lot was geworpen. En Haman die had gezegd tot de koning: er is eigenlijk een volk. En dat volk wil niet naar u luisteren. Wil niet doen wat u in uw wetten hebt bepaald. En haar wetten zijn verschillend, verscheiden van alle volkeren. Wetten ook. En doen zij des konings wetten niet. Ongehoorzaam aan u, o koning. Ze luisteren niet naar u. En daarom is de koning niet oorbaar haar te laten blijven, dat volk te laten blijven, dat is staatsgevaarlijk, zou je kunnen zeggen. Nou, dat wordt niet alleen maar van de Joden beweerd. Dat was zelfs een van de beschuldigingen die tegen de Heere Jezus werd ingebracht. Pilatus kreeg daarmee te maken: als je deze man vrijlaat, dan ben je niet meer de vriend van de keizer, want het is een opstandeling die oproept de keizer niet te geven wat hem toekomt. De keizer niet te gehoorzamen. De Heer Jezus had juist gezegd wel eerlijk te zijn in belasting betalen aan de keizer, maar ook de Heere te dienen, aan God geven wat God toekomt. Staatsgevaarlijk. Werd ook gezegd van Paulus en Silas in Filippi. Staatsgevaarlijk. En daarom opgesloten in de gevangenis. En daar wordt ook vandaag aan de dag wel gezegd dat christenen gevaarlijk zijn voor een land en voor een volk. Maar dat is helemaal niet waar. Als het goed is, dan zijn het juist de allerbeste onderdanen. Indien het de koning goeddunkt, vers 9. Laat er geschreven worden dat men ze zal verdoen. Zo zal ik 10.000 talenten zilvers opwegen in de handen dergenen die het werk doen om in koningsschatten te brengen. Hij had er nog geld voor over ook. Een heel groot bedrag zelfs. En waarschijnlijk zal hij dat bedrag weten te verkrijgen van de Joden die verdelgd zouden worden. Is dat niet aangrijpend, geliefde gemeente? En dan bij wijze van grote tegenstelling denk ik aan Christus. Die heeft er alles voor over gehad om verloren zondaren te zaligen. Geen goud of zilver. Maar vorige week is het duidelijk onderstreept. Zijn bloed heeft hij gestort. Tot een volkomen verzoening van al de zonden van hen die zalig zullen worden. Geliefde gemeente, aan welke kant staan we nu eigenlijk? Als je aan de goede kant mag staan, aan de kant van God, dan sta je tegenover de duivel, dat kan niet anders. Het is één van tweeën. En dan lezen we in de Christenreis, wat dat betreft, hele mooie dingen. Als christen en getrouw in de stad ijdelheid komen, dan wordt er kermis gehouden dat hele jaar. En dat betekent dat er in de wereld waar wij doorreizen van alles is te vinden waar het zondige hart naar uitgaat. Geld, positie, eer, aanzien, ook allerlei zonden. En we reizen door deze wereld. Dus je krijgt daar wel mee te maken. En wat doen christenen en getrouw op die ijdelheidskermis? Dan kijken zij niet eens naar die schatten die daar aangeboden worden. En als ze worden aangemoedigd om toch ook van die schatten te kopen, dan steken zij de vingers in de oren. Daar willen zij niet naar horen. Ze vallen op die ijdelheidskermis. Ze hebben andere kleren dan die op die kermis gedragen worden. We kunnen echt niet in alles mee met de kleding van de wereld. Als die kleding prikkelt en uitdaagt, dat is toch tegen Gods woord. En ze gedragen zich anders dan de mensen op die ijdelheidskermis. Want de wetten van God zijn hun richtsnoer. Ze spreken anders. Ze spreken over de Here en zijn dienst en niet over datgene wat allemaal in de wereld is te vinden. En dan worden ze gevangen genomen. Vervolging. En getrouw wordt veroordeeld. Hij heeft de wetten die gelden in de stad ijdelheid overtreden. En er zijn zelfs mensen in die stad ijdelheid die ook tot overtuiging zijn gekomen dat je omkomt in die stad als je doet wat daar gedaan wordt, die de Here zijn gaan dienen, er zijn mensen bekeerd en ook daar wordt hij van beschuldigd. En dan wordt hij geslagen, gegezeld, doorstoken en gestenigd en verbrand, getrouw. Maar dan mag hij ingaan in eeuwig heerlijkheid. En Christen komt nog vrij. U kent die geschiedenis misschien wel. Lijken wij op Christen en getrouw, terwijl wij de wereld doorreizen? Of hebben we nog een werelds hart? Dat zou kunnen. Dan komt de Heere ook vanmiddag tot ons. Breek toch met de wereld. Dien mij, zoek het bij mij alleen. Bij mij is het leven, de genade en de goedertierenheid te vinden. En wie mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. Geliefde gemeente, laten we niet doorgaan met de zondigen met te luisteren naar de wetten van de duivel ten diepste. Smeek dat er liefde mag komen tot die wetten die de Heere gegeven heeft. Vanuit de liefde tot de Heere zelf, die hij op het gebed uitstort in het hart. Dan alleen gaat het goed. Hij is de hoorder en verhoorder van het gebed. Hij werkt wonderen tot eer van zijn naam. En dan kun je het best moeilijk krijgen in deze wereld. Als je de gunst van God mag kennen, zijn liefde mag smaken, zijn ondersteuning mag ondervinden, dan gaat het toch goed. Dan is de Heere met u, met jou. Al de dagen, ook de dagen van vervolging als die komen gaan. Al de dagen. Tot de voleinding van de wereld. Want het gaat heen. Ondanks alle tegenstand van de duivel. Naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid wonen zal. Dan zal de Heere alles rechtgezet hebben, om het zo te zeggen. Alle goddelozen voor eeuwig onder zijn toren. Klein en groot in de genade. Naar lichaam en ziel voor eeuwig delen in zijn gunst. En mij hiertoe door u bereid. Opnemen in uw heerlijkheid. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons u ootmoedig en dankend te erkennen. Wil de naprediker zijn van het woord in onze harten, dat er ook werkzaamheden mogen zijn met de bediening van het sacrament van de heilige doop. Vergeef wat zondig was. Wees met ons in de week die we ingaan. Help in het maatschappelijke leven, het werk, de studie, of wat we ook doen, als we naar school gaan, onderwijs hebben te geven, zegen ook de ambtelijke arbeid. Gedenk ons zo in alle opzichten, bewaar voor gevaren die ons overal bedreigen en omringen, op het water, op de weg of waar we ook zijn. Wil bovenal bewaren voor een onverzoend sterven, dat smeken we. Uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het zevende vers van Psalm 27. Zo ik je dat geloof dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Het zevende vers van Psalm 27. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.